Broeders en zusters, het is goed om elkaar te ontmoeten vanavond. En bovenal goed om een ontmoeting met de Heer te hebben. Ik geloof dat we dat gaan doen op het moment dat we de Bijbel openen. Maar laten we eerst deze samenkomst leggen in zijn hand. Vader in de hemel, we prijzen ons gelukkig. En dat komt uit de grond van ons hart. Dat we een plaats mogen hebben waar we elkaar mogen ontmoeten. En dat is bemoedigend, dat is opbouwend. Daarmee zijn we bevoorrecht. Maar bovenal zijn we bevoorrecht dat we vanavond een ontmoeting met u mogen hebben. En daar verlangen we naar. Want elke ontmoeting met u zal ons leven veranderen. Meer en meer veranderen naar het beeld van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. En we danken u, o Heer Jezus Christus, dat u in de volheid van de tijd gezegd hebt, Vader, hier ben ik om uw wil te gaan doen. Dat u zich vrijwillig aanbood om dat grote heilsplan uit te gaan werken. En als we daarover nadenken, heren, dan duizelt het ons. Maar we zeggen u daarvoor hartelijk dank. Dat u, o Heer Jezus Christus, bereid was om die weg te gaan vanuit de heerlijkheid van uw Vader. Naar deze wereld, een wereld verloren in zonde en schuld. En dat u uiteindelijk het verkondigd hebt en geproclameerd hebt. Dat u het licht van deze wereld bent en dat degene die u volgt, degene die in u gelooft, niet in de duisternis hoeft te wandelen. Heer, wat een geweldige zegen dat u ons door genade daarin hebt laten delen. En Paulus op zijn beurt onderwijst het ook aan de gemeente, wandel dan ook als kinderen van het licht. En Heer, dat is ook mijn gebed voor deze avond voor mezelf. En voor al mijn broers en zussen zoals we hier bij elkaar zijn. Dat we niet alleen kennis hebben genomen van het licht. Dat we gehoord hebben dat u naar deze wereld bent gekomen. Maar dat we u ook hebben toegelaten in ons hart en in ons leven. En als gevolg daarvan ook een wandel in het licht leven. Dat dat ons levenselement is. En heren, we bidden u voor deze samenkomst dat uw woord open zal gaan voor ons hart. En dat we op dit moment heel bewust ons hart voor u open zullen stellen. Voor wat u te zeggen heeft. Zodat u meer en meer tot uw doel kan komen met ons leven. Heren, we willen u echt danken dat we uw kinderen mogen zijn. Dat we mogen leven uit genade. En dat het beste nog komt. U heeft het beste voor het laatst bewaard. En heren, wat een geweldig vooruitzicht is dat. Dat we verwachtingen mogen hebben en hoop mogen hebben voor de toekomst. Geen hopeloos einde, maar eindeloze hoop voor allen die de verschijning van de Heer Jezus Christus hebben liefgekregen. Maar ik wil u ook bidden voor hen als ze onder ons zijn die u nog niet kennen. Die hier misschien mee naartoe genomen zijn door anderen. Of we nu jong zijn of oud. Maar dat we u niet kennen vanuit een persoonlijke relatie. Dat we het evangelie misschien wel kennen als een bekende waarheid. Van jongs af aan misschien wel. Maar dat we de kracht van het evangelie nog nooit hebben ervaren. En dat klopt ook. Want de apostel Paulus zegt dat het evangelie is de kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft. Zij die geloven, die vertrouwen, die zich overgeven, zij ervaren de kracht ervan. En ik bid u, heren, dat u vanavond zo tot ons komt, dat we uw liefde niet meer kunnen weerstaan, maar dat we die toelaten in ons hart. Dat we die beantwoorden met geloof en overgave aan u, met alles wat in ons is. Zodat we vanuit deze samenkomst uw kracht ook mogen ervaren in de praktijk van alle dag. Vader, dank dat we zo alles in uw hand mogen leggen. En ik bid u echt dat uw woord zal opengaan vanavond. En dat we ook aan het einde van deze dag aandacht hebben. Dat we fris zijn in ons denken om uw woorden tot ons te nemen. Dat het doordringt, heren, tot in het diepste van ons bestaan. Dat uw Zoon vanavond verheerlijkt zal worden. En daarom bid ik u ook voor mezelf. Dat de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart u welgevallig zullen zijn. En dat de woorden die ik mag spreken, Heer, zullen zijn in betoon van geest en van kracht. En dat het geen woorden zullen zijn van menselijke wijsheid. Maar dat het zo zal zijn dat ik vanavond een kanaal mag zijn van uw zegen. Heren, hier zijn we. Kom tot uw doel met een ieder van ons. We danken u bij voorbaat voor uw aanwezigheid deze avond in ons midden. En we bidden u met Mozes, toon ons uw heerlijkheid. In Jezus' naam. Amen. We gaan nog een lied zingen voordat we de Bijbel openen. Dat is Johannes de Heer, 438, couplet 1, 2 en 3. 438, 1, 2 en 3 en 4. Ik nodig u uit om met mij de Bijbel open te doen, niet in Lucas 2, maar in Genesis hoofdstuk 3. Genesis hoofdstuk 3, daar lezen we een aantal versen uit. En daarna gaan we naar het laatste Bijbelboek, dus u krijgt vanavond de Bijbel in de notendop. En dan gaan we naar Openbaring hoofdstuk 20. Genesis hoofdstuk 3, daar lezen we vanaf het eerste vers. En ik lees u voor uit de herziene Statenvertaling. Daar staat in Genesis 3 vers 1, de slang nu was de listigste onder alle dieren van het veld die de Heere God gemaakt had. En hij zei tegen de vrouw, is het echt zo dat God gezegd heeft, u mag niet eten van alle bomen in de hof? En de vrouw zei tegen de slang, van de vrucht van de boom in de hof mogen wij eten, maar van de vrucht van de boom die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd, u mag daarvan niet eten. En hem niet aanraken, anders sterft u. Toen zei de slang tegen de vrouw, u zult zeker niet sterven. Maar God weet dat op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden en dat u als God zult zijn, goed en kwaad kennend. En de vrouw zag dat die boom goed was om ervan te eten. En dat hij een lust was voor het oog, ja, een boom die begerenswaardig was om er verstandig door te worden. En zij nam van zijn vrucht en at. En zij gaf ook aan haar man die bij haar was en hij at ervan. Toen werden de ogen van beiden geopend en zij merkten dat zij naakt waren. En zij vlochten vijgenbladeren samen en maakten voor zichzelf schorten. En zij hoorden de stem van de Heere God die in de hof wandelde bij de wind in de namiddag. Toen verborgen Adam en zijn vrouw zich voor het aangezicht van de Heere God te midden van de bomen in het hof. En dan vers 15, die bekende tekst waar ik het vanavond met u over wil hebben. En ik zal vijandschap teweeg brengen tussen u en de vrouw en tussen uw nageslacht en haar nageslacht. Dat zal u de kop vermorzelen en u zult het de hiel of de verzenen vermorzelen. Tot zover Genesis 3 en dan nog een aantal versen uit het laatste Bijbelboek, Openbaring hoofdstuk 20. Openbaring 20, daar lezen we vanaf vers 1. Openbaring 20 vers 1. En ik zag een engel neerdalen uit de hemel met de sleutel van de afgrond en een grote ketting in zijn hand. En hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel, en de Satan en bond hem voor 1000 jaar. En wierp hem in de afgrond en sloot hem daarin op en verzegelde die boven hem, opdat hij de volken niet meer zou misleiden, totdat de 1000 jaar tot een einde gekomen zouden zijn. En daarna moet hij een korte tijd worden losgelaten. Vers 7. En wanneer die 1000 jaar tot een einde gekomen zijn, zal de Satan uit zijn gevangenis worden losgelaten. En hij zal uitgaan om de volken te misleiden die zich in de vier hoeken van de aarde bevinden. Gog en Magog om hen te verzamelen voor de oorlog. En hun aantal is als het zand van de zee. En zij kwamen op over de breedte van de aarde en omsingelden de legerplaats van de heilige en de geliefde stad. Maar er daalde vuur van God neer uit de hemel en dat verslond hen. En de duivel die hen misleidde werd in de poel van vuur en zwavel geworpen, waar ook het beest en de valse profeet reeds zijn. En zij zullen dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheid. Tot zover. Waar ik vanavond bijzonder over na wil denken is dus Genesis, hoofdstuk 3, het 15e vers. Een tekstvers wat deze dagen vaak door kinderen wordt opgezegd. En misschien heeft u het in het verleden ook al opgezegd, ik althans wel. Maar waarvan ik als kind de betekenis niet echt begreep. Ik moest het wel opzeggen en ik deed dat getrouw natuurlijk. Maar als u me nou had gevraagd wat betekent het, dan kon ik dat niet vertellen. En ik hoop u daar vanavond wat meer over te vertellen. En dat gaat over de Messias die in de volheid van de tijd is gekomen. Maar we gaan eerst nog een lied zingen. En dat is Johannes de Heer nummer 194. En dat zijn 3 coupletten. Johannes de Heer 194.
Thank you.
Broeders en zusters, u dacht misschien toen we uit Genesis 3 begonnen te lezen, dat u dacht van, is dit wel een gedeelte wat je vanavond moet behandelen? En ik geloof zeker dat dat een gedeelte is wat vanavond behandeld moet worden, ja. En de Heer die heeft me van de week hierbij bepaald, zeker gezien de tijd waarin wij leven, waarin het rijk van het licht en het rijk van de duisternis volop met elkaar in strijd zijn. En die strijd steeds heftiger en intenser gaat worden. Ik geloof dat we leven vlak voor de wederkomst van de Heer Jezus Christus. En vandaar dat ik met u na wil denken over Genesis 3, in het bijzonder het 15e vers. Genesis 3 laat ons de meest zwarte bladzijde zien uit de geschiedenis, kunnen we wel zeggen. De zondeval. En ik hoef dat hier op de Veluwe verder niet uit en toe te lichten. Maar dat weet u. Maar het indrukwekkende is dat vlak na de zondeval die we lezen in Genesis 3, de Heere God zelf het initiatief neemt. En dat heeft me heel erg bemoedigd deze dagen, dat Hij zijn vaderhart direct al laat zien, net na het moment dat de mens de deur naar Hem heeft dichtgegooid. En ervoor gekozen heeft om als God te willen zijn, kennende het goed en het kwaad. En direct na de val lezen we in vers 15 die belangrijke woorden. En ik zal. Nou, dat jaar zit er weer bijna op. Ik heb dit jaar veel beloften van mensen gehoord. Veel toezeggingen. Maar ik durf u ook te zeggen, ze zijn ze niet allemaal nagekomen. Er zijn wat mensen geweest die van dit jaar hebben gezegd, ik zal. Maar ik vind het zo geweldig dat de Heere God dit hier zegt. Hij is de ik ben die ik ben. En Hij spreekt deze woorden. Nou, dan mag je verwachting hebben. Want God doet wat Hij zegt. En Hij vervult wat Hij beloofd heeft. Hij is het aan zijn eigen karakter verplicht om zijn woord na te komen. Dat is geweldig. Hij is de totaal andere. En daarom moeten wij het juiste godsbeeld hebben vandaag. Zo belangrijk. Want als wij niet het juiste godsbeeld hebben, zullen wij nooit komen tot die volledige overgave aan Hem. Maar na de mate dat wij het vaderhart dieper leren kennen, na die mate zou je ook overgeven. Want wat ontdek je? Hij is de absoluut betrouwbare. En daarom ben ik blij dat ik hier vanavond mag staan. Ik heb de beste boodschap. Een boodschap van hoop en verwachting. Hij is de God van de hoop. En Hij spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er. Waar of niet? Nou, dit had een goed moment geweest om even hartelijk amen te zeggen. Of u dat nou gewend bent of niet. Maar zo is het. En hier zegt Hij het in Genesis 3 vers 15, ik zal. Nou, dan moet u op het puntje van uw stoel gaan zitten. Wat zal Hij dan gaan doen? Nou, daar willen we vanavond met elkaar over nadenken. Direct na de val neemt God dus het initiatief tot herstel. En we mogen zeggen, hè, dat lezen we ook in het boek Handelingen, tot het herstel van alle dingen. Want God gaat alle dingen weer herstellen. Dat wat we in de eerste Adam zijn kwijtgeraakt, zegt Paulus in de Romeinenbrief, dat gaat God door de laatste Adam, de Heer Jezus Christus, de Messias, weer herstellen. Weer terugbrengen. Geweldig. En over Hem gaat het in vers 15. En wij weten dat de Vader dat plan van herstel uitvoert door middel van één persoon, de Messias, de Heer Jezus Christus. Nou is het heel interessant, ik ben daar van de week wat mee bezig geweest. Ik kan u natuurlijk niet alles vertellen, al zou ik dat heel graag doen. Maar het is mooi om de Bijbel na Genesis 3, na de val, te gaan bestuderen en dan te kijken en te onderzoeken welke Bijbelversen spreken nou over die persoon die zorg gaat dragen voor het herstel van alle dingen. Wat zijn nou de kenmerken van de Messias die de Bijbel laat zien? Dat is interessant. Ik las het volgende voorbeeld en dat vond ik wel mooi. Ik geef het maar door. Wellicht heeft u deze dagen wel een kaart verstuurd. En misschien heeft u wel een kaart verstuurd naar één persoon in het buitenland. Laten we maar even nemen, u stuurde een kaart naar Amerika. Een kennis, een vriend of een familielid. En dan moet u even dit realiseren. Deze wereld, even globaal, pak me niet op een klein aantal, maar globaal bevat deze wereld 7 miljard inwoners. 7 miljard, moet je even over nadenken. En van die 7 miljard inwoners, wilt u één persoon bereiken met een kaart? Dat is een kunst. Moet je over nadenken. U zegt nu, ja, hoe krijg ik dat voor elkaar? 7 miljard mensen en die ene kaart moet precies bij hem terechtkomen. Een onmogelijkheid, zegt u misschien. Nou, maar toch is het gelukt. Althans, dat hoop ik voor u. Nou, die persoon die u met die kaart wilde bereiken, die had een aantal kenmerken, een aantal karakteristieken zou je kunnen zeggen. Nou, als eerste schreef u op de kaart het land. Nou, het postbedrijf dat die kaart verstuurd heeft, was daar al blij mee. Want met dat land op die kaart, op die envelop werd vermeld, vielen al die andere landen al af. Nou, dat was al een pak van hun hart. Vervolgens stond daar ook een staat op vermeld in het geval van Amerika. Nou, dat betekende dat al die andere staten binnen Amerika ook afvielen. Vervolgens meldde u een dorp of een stad. Alle steden vielen weg, maar die ene bleef over. Nou, en steeds kwam die envelop, die kaart, dichter bij de persoon waar het uiteindelijk om ging. Het werd gevolgd door het adres, met een huisnummer. En daar woonde die persoon. Maar goed, misschien meerdere familieleden. Dan wilde u het nog wat meer specificeren en u noemde zijn voornaam of zijn voorletters. En met die voorletters of zijn voornaam was het helemaal duidelijk. Hij is voor hem, voor haar bedoeld. En van die 7 miljard werd het steeds kleiner totdat het uitkwam bij de persoon naar wie de kaart toe moest. Nou, dat is heel simpel natuurlijk, dat begrijp ik wel. Maar als we de Bijbel bestuderen en we lezen alle kenmerken van de Messias en alle Bijbelversen, dan hebben ze door de geschiedenis heen gedacht, nou, volgens mij moet dat de Messias zijn. Want als we die versen naast elkaar leggen, nou, dan valt die af. Dan houden we die categorie over. En zo werd er geselecteerd en er vielen er steeds meer en meer af. Maar geloof me, als u alle versen met betrekking tot de komst van de Messias bestudeert, dan blijft er maar één over. Echt. Dat kan niemand anders zijn dan de Heer Jezus Christus. En ik zal u straks een paar dingen noemen waaraan u dat kan weten. Maar dit is een eenvoudig voorbeeld, maar zo mag u ook de Bijbel bestuderen. En dat is buitengewoon interessant. Om die Bijbelversen te overdenken en de kenmerken van de Messias te bestuderen. Om tot die conclusie te komen, hij die in de volheid van de tijd naar deze wereld kwam, dat is degene waar de profeten al over schreven. Zoveel honderden jaren geleden. En dat is degene waarvan de Vader zegt, deze is mijn geliefde zoon, in wie ik welbehagen heb, hoort naar hem. Dus je weet ook gelijk naar welke persoon je moet luisteren. Wie het hoogste gezag heeft. Dat is niemand minder dan vorst Messias, de Heer Jezus Christus. Hij voldoet aan alle kenmerken die de Bijbel geeft, die betrekking hebben op de Messias die God beloofd heeft. Nou, even inzoomen, de titel Messias, Hebreeuws. Of Christus, Grieks, ze betekenen allebei hetzelfde. En dat is gezalfde. En binnen het Jodendom is zalving een teken van goddelijke uitverkiezing. Aan de Joden heel bijzonder. De heidenvolken zullen erin delen. Maar aan het Joodse volk in het bijzonder is de Messias beloofd. Want God ziet de onderdrukking en de verdrukking van zijn volk. En hij zal in de volheid van de tijd een man gaan zenden die het herstel van alle dingen gaat bewerken. En daar is het koninkrijk een onderdeel van. Kom ik straks nog op. Maar die Messias die zal gaan zorgen voor een rijk van vrede, gerechtigheid en rust. Daar moet je even over nadenken. Al die elementen, daar verlangt de wereld naar. Weet u dat? Gelovig of ongelovig? De Verenigde Naties, ze zetten zich in voor recht en voor gerechtigheid en voor vrede en voor rust. En aan het einde van het jaar, ook van 2016, ja, moeten zeggen, ach, het was allemaal een druppel op een gloeiende plaat. Maar er zal er één komen die reeds gekomen is en die terugkomt en die gaat bewerken. Die gaat bewerken. Eén man, door God de Vader uitgekozen. En nu is het heel interessant, je hoeft dat niet op te zoeken, je mag het opschrijven. Lucas 4, vers 18, daar lezen we over de Heer Jezus die in de synagoge is gekomen in Nazareth. En die citeert daar de profeet Jesaja. En nou begint er, als het goed is, al een lampje bij u te branden. Want dat gaat over Jesaja 61, vers 1. En wat zegt hij daar, na alles wat ik tot op heden gezegd heb? De geest van de Heere is op mij, omdat hij mij gezalfd heeft. En daarmee zegt de Heere Jezus, dat kunnen wij, ja, als we het horen, dan zeggen we, nou ja, oké, mooi. Maar hij zei dus tegenover de scharen, ik ben het. Ik ben de Christus. Of in het Hebreeuws, ik ben de Messias. Ik ben de door God gezalfde koning, profeet en priester. De volheid van God is in en door mij heen geopenbaard. Nou ja, wij nemen dat nou aan, maar u zou in die dagen geleefd hebben. En er stond een man op die dat zei. Ik ben het. Zoek niet verder. Ik ben de door God gezalfde. Dat is wat. Dat is een openbaring geweest. Nou, dit was inleiding. Nou gaan we naar Genesis 3. Nu ik wat dingen gezegd heb over de Messias. Nu ik een aantal zaken genoemd heb over de persoon die God verkoren heeft om alle dingen te gaan herstellen. Nu komen we in Genesis 3 vers 15 een tekst tegen. Ja, ik moet het zo zeggen. Het eerste Bijbelvers dat spreekt over de komst van de Messias. Dat is het eerste Bijbelvers. Dus dat is een kostbare tekst. In dit Bijbelvers vindt u de eerste kenmerken waaraan de Messias moet voldoen. Willen we kunnen zeggen, dit is de door God gezonden. Dit is de gezalfde van God. Dan moet hij voldoen aan Genesis 3 vers 15. En daarom werd deze tekst en wordt deze tekst vaak genoemd tijdens deze dagen en op allerlei bijeenkomsten moeten kinderen dit opzeggen. Het eerste Bijbelvers. Dus, nou, u mag weten, ik heb een fel roze in mijn Bijbel geasseerd. Hè? Je moet een beetje je Bijbel makkelijk leesbaar maken. Hij springt er gewoon uit. Want hier gaat het over mijn Messias. En dit is heel wonderlijk. De mens is gevallen en vervolgens zegt de Vader, ik zal. En hij laat de eerste kenmerken zien van de Messias. En dan moet u en ik verderop in de Bijbel gaan zoeken. Waar zien wij deze kenmerken terug in het leven van de Heer Jezus? Want daarmee kunnen we dus vast gaan stellen, hij is het. Hij moet het zijn. En het is wonderlijk, kan ik nu niet doen, misschien de volgende keer. Later in Genesis 3 zie je dat er voor het eerst werd geofferd. Dat wees ook weer heen naar de Heer Jezus. Want voordat de mensen het paradijs uitging, werden ze eerst een beetje fatsoenlijk aangekleed. Ze werden bekleed met huiden, want ze ontdekten, we zijn naakt. Dus er werd een diertje geslacht, huiden kwamen beschikbaar en ze werden aangekleed. Dat getuigt van het eerste offer. Gaat ook over de Heer Jezus. Nou, schitterend. Moet u thuis allemaal uitzoeken, maar ik moet nu verder. Wat je hier ziet in Genesis 15 is dat na de val, om het zo te zeggen, er twee partijen ontstaan. En dat is dus na het tekstvers van vers 15. Vers 15, dat weet u, wordt wel genoemd de moederbelofte. Waarom? Omdat dat de moederbelofte is. De eerste belofte is waarvan uit alle beloften van God die in Christus Jezus ja en amen zijn, zijn voortgekomen. Dus God is zijn heilsplan al belovende gaan uitwerken. En daarom is dit de moederbelofte. De eerste van allemaal. Even terzijde, maar het is de vraag of de eerste mensen in deze belofte iets positiefs hebben ontdekt. Hè? Dat is natuurlijk de vraag. Kijk, wij kijken terug en wij zeggen, hé, wonderlijke vervulling. Maar voor die mensen was dat natuurlijk iets anders, dat moet u wel beseffen. Maar wij kijken terug en mogen de mooie dingen ervan ontdekken. Nou, de Bijbel zegt dat de Heere God vijandschap teweeg heeft gebracht. De mens gevallen, er ontstaan twee partijen, zou je kunnen zeggen. Twee stromingen, twee rijken. En vijandschap wil hier zeggen, er ontstond een toestand van op de voet van oorlog zijn. Dat ontstond er. Een toestand van op de voet van oorlog zijn. Je zou het heel eenvoudig kunnen benoemen als volgt. Een rijk van duisternis en een rijk van licht. En onthoud dit. Die twee rijken die zijn ontstaan, die verdragen elkaar niet en die zijn onverzoenbaar met elkaar. Er zijn vandaag veel mensen, zeker in deze dagen, die proberen dat rijk van het licht en het rijk van de duisternis met elkaar te vermengen. Herkent u dat? Op hele subtiele manieren. Maar licht en duister verdragen elkaar niet. En op het moment dat wij die twee met elkaar willen verzoenen, tot één geheel willen maken, gaan wij tegen het woord van God in. Want hier staat, ik zal vijandschap teweeg brengen. God heeft de duisternis van het licht gescheiden. Die verdragen elkaar niet. En om maar direct verder te gaan, die twee partijen, die twee stromingen hebben ook allebei een naam. De ene wordt genoemd de vrouw en haar nageslacht. En die andere partij wordt genoemd de slang, de Satan, met bijbehorend nageslacht. Nou, het is heel simpel, toch, vanavond? Maar ik hoop dat je me blijft volgen. Dan gaan we even kijken naar dat zaad van de vrouw, want dat is wel interessant, het nageslacht van de vrouw. Ik stel een vraag en probeer met me mee te doen, want het is hier warm en je duft snel in. Je dut snel in hier, dus blijf bij de les. Wat kenmerkt nou het zaad van de vrouw? Nou, dat staat er heel bijzonder. Het kenmerk van dat zaad, van het nageslacht, is dat ze de kop van de slang zal vermorzelen. In de kop, of in het hoofd, ik weet niet hoe je dat bij een slang noemt, maar dat weet u misschien beter. Maar daar zit in ieder geval besturingssysteem. Als je vandaag een slang wil doden, dan moet je hem niet op zijn staart trappen, maar dan moet je hem op zijn kop trappen. Je moet zijn kop te pakken krijgen. Dus het besturingssysteem teniet doen. Uitschakelen. En hem uiteindelijk doden. En luister goed. Degene die de kop van Satan zal gaan vermorzelen, die dat besturingssysteem uitschakelt, is niet een of ander vaag hoog wezen. Is ook niet een engel. Maar er staat hier dat hij geboren wordt uit een vrouw. Dus het is een mens die dat gaat doen. Dat is het eerste wat je goed moet onderstrepen. God gaat de kop van Satan vermorzelen door middel van een mens, want hij is geboren uit een vrouw. Nou, dan moet ik er direct aan toevoegen. Het tweede wat opvalt hier, is dat er gesproken wordt, ik ga geen biologieles geven, maar u begrijpt het, over het zaad van de vrouw. Het is trouwens beter, ik ben voorstander van de herziene statenvertaling, maar van niet van alle teksten. Want de herziene statenvertaling vertaalt hier zaad met nageslacht. Maar het is beter om te vertalen met zaad. Want het is namelijk zo dat er veel vrouwen zijn met nageslacht. Maar er was slechts één vrouw met zaad zonder tussenkomst van een man. En als je dus het vertaalt met nageslacht, dan ben je dat wonder. Dat heb je wegvertaald. Dat is mijn bezwaar hier. Dus je hebt meerdere vrouwen met nageslacht, maar je had maar één vrouw die zaad bezat zonder tussenkomst van een man. En daarom is het belangrijk om goed te vertalen. Zaad, dat waar hierover gesproken wordt in het Hebreeuws, kan dat betekenen een groep, dus meervoud, of een persoon die een groep vertegenwoordigt. Dat is belangrijk, hè? Dus enkelvoud of meervoud. Dat kan vanuit het Hebreeuws op deze manier vertaald worden. Dat betekent dat we, als we het hebben over het vrouwenzaad, dat we het hebben over de Heer Jezus en al zijn volgelingen. En hebben we het over het slangenzaad, dan hebben we het over Satan en zijn medestanders. En die twee rijken die strijden met elkaar. Ik geloof dan ook dat Genesis 3, vers 15, de eerste profetie is, niet alleen met betrekking tot de Messias, maar het is ook de eerste profetie met betrekking tot de maagdelijke geboorte. En hou daar alstublieft vandaag aan vast. En weet u wat nou de humor van God is? Lees het maar na in het Lucas-evangelie. Dat de Heere God door zijn Heilige Geest, een arts, Lucas, een dokter, geïnspireerd heeft om de maagdelijke geboorte aan het papier toe te vertrouwen. Nou, geloof me, hè, alles in zijn hoofd, dat ze, ja, maar, nee, je moet dit gaan noteren. En hij werd gedreven door de Heilige Geest. Dus het plan van God ging dwars tegen zijn medische wetenschap in. Je moet dit gaan noteren. Vind je het geen humor? Hij zei, Lucas, ik wil dat jij het op gaan schrijven. Zelfs de wetenschap moet zich gaan onderwerpen aan het bovennatuurlijke van God. De Heilige Geest zal over haar komen. Is toch bijzonder, of niet? En waarom deed de Heere God dat? Om heel het zondeaspect uit die lijn weg te halen. En Jezus zonderloos werd geboren. Zodat jij en ik vandaag, en daar valt veel meer over te zeggen, maar zonder zonde kunnen zijn. Nou, het zaad van de vrouw. Van wie kan worden getuigd dat de Messias, waarover geprofeteerd werd, via een maagd in de wereld is gekomen en dat die Messias Satan heeft overwonnen? Bestudeer alle teksten. De grootste profeten, het kan slechts van één profeet gezegd worden. En dat is de Heer Jezus Christus zelf. Ik zal het u bewijzen. Lucas 1 vers 35, daar lezen we dat Maria bezwangerd werd door de Heilige Geest en dat Jezus via een maagd werd geboren. Lucas 1 vers 35. En Galaten 4 vers 4 zegt, God zond zijn zoon uit en hij, Jezus, werd geboren uit een vrouw. Wonderlijk. God is mens geworden. En als het gaat over die overwinning, laat me twee teksten noemen. Indrukwekkende teksten, Colossenzen 2 vers 15 en Hebreeën 2 vers 14. Daar staat, Jezus, luister goed, heeft de overheden en de machten ontwapend, hen openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd. Hij heeft niet alleen de prijs betaald, maar hij heeft ook de overwinning behaald. Dat kan alleen van hem gezegd worden. Het zaad van de vrouw, enkelvoud, de Heer Jezus, hij heeft de overwinning behaald. Maar ik heb gezegd, zaad is ook meervoud. Dat geldt ook voor de volgelingen van de Heer Jezus Christus. Want wat geldt voor hen? Nou, Johannes 1. Zij zijn niet uit de wil van een man, niet uit bloed, maar zij zijn uit God geboren. Dat is wonderlijk. Hoe zal dat gaan dan? De Heilige Geest is over ons gekomen. Wij hebben leven uit God ontvangen. Dat is wonderlijk iets. De zaad, enkelvoud, de Heer Jezus, meervoud, de volgelingen van de Heer Jezus. En je zal zeggen, ja, maar hoe zit dat dan met die overwinning? Want dat Jezus heeft getriomfeerd, dat geloof ik wel. Nou, schrijf me op de volgende tekst. Romeinen 16, vers 20. En de God van de vrede, ik ben blij dat het staat, en dat het niet mijn woorden zijn, zal de Satan spoedig onder uw voeten verpletteren. Dat is wat. Nou, jullie kijken alsof je water ziet branden. Maar dit is de waarheid van het woord en ik hoop dat u er blij mee bent. Want wat leert mij dit? Het zaad van de vrouw heeft de overwinning behaald. De Heer Jezus Christus. En hij laat jou en mij in die overwinning delen. En de bekende uitspraak is deze. En daar valt wat van af te dingen. Maar hij luidt als volgt. De Satan is reeds verslagen. Maar hij slaat en werkt nog met zijn staart. En dit is wat we vandaag zien. En hij gaat nog heftig tekeer. En onderschat de macht van Satan niet. Maar we mogen zeggen, het slangenzaad heeft overwonnen. Nou gaan we even naar de andere kant. Het tweede deel is al begonnen. Aan de andere kant staat de slang met bijbehorend nageslacht. Waar gaat het daarover? Daar gaat het over de Satan en al zijn medestanders. Genesis 3, daar gebruikt de Satan de slang om de mensheid te misleiden. En waarom las ik met u Openbaring 20? Omdat in Openbaring 20 diezelfde Satan, diezelfde duivel ook genoemd wordt. En daar wordt hij genoemd de oude slang. En de slang staat dus model voor zonde en de macht van het kwade. Nou, wat kenmerkt nu het zaad van de slang? Ik hoop dat u me blijft volgen. Het kenmerk van het zaad van de slang is dat dit zaad de hiel, of met een oude vertaling, de verzenen van het vrouwenzaad vermorzelen. Dus het vrouwenzaad vermorzelt de kop van Satan, wordt uitgeschakeld, het besturingssysteem. Maar het slangenzaad is ook nog machtig, onderschat dat niet. Hij kan ons dus aantasten in onze hiel. En dat is wat hier wordt gezegd. Het slangenzaad kan bijten in de hiel van het vrouwenzaad. En dat zien we gebeuren ook in het leven van de Heer Jezus. Hoe moet ik dat dan zien, vraagt u? Nou, Satan en zijn medestanders maakten een wreed einde aan het leven van de Heer Jezus Christus. Laat het duidelijk zijn, dat was het heilsplan van God uiteindelijk. Maar het is wel gegaan zoals het gegaan is. Ze wilden de wandel van de Heer Jezus blokkeren. Want daar zit de hiel op. Als u last heeft van uw hiel, of als uw pezen zijn gescheurd, dan bent u nog niet dood. Sommigen van jullie weten dat. Maar u beweegt zich ontzettend moeilijk. U bent niet meer gewoon om uw normale leven te leven. Je wordt geblokkeerd, belemmerd in je levenswandel. En daar duidt dit op. Dus het zaad van de slang probeert onze levenswandel aan te tasten, te blokkeren, af te snijden, ons uit evenwicht te brengen. En dat is ook gebeurd in het leven van de Heer Jezus. Hij werd gevangen genomen. Hij werd geslagen. Hij werd bespot. Hij werd gegeeseld. En uiteindelijk gekruisigd. En de wereld dacht, nu is het afgelopen met de Heer Jezus. Met zijn wandel hier op aarde. De Satan had hem gebeten, om het zo te zeggen. Het beeld overgedragen, overgezet. In zijn hiel. En het hield op hier op aarde. Althans, als je niet verder keek dan je neus lang was. Je geestelijke neus. Dat is belangrijk. Maar is hij definitief gestorven? Nee, wij mogen na Golgotha meegaan naar de Hof der Opstanding. En dat is zo'n geweldige bemoediging. Satan deed wel een aanslag. Maar hij kon uiteindelijk niet voorkomen dat Jezus de dood, de zonde en het graf achter zich liet. Hij is opgestaan, hij heeft getriomfeerd. En hoe vreselijk, laat dat heel duidelijk zijn, hoe vreselijk het lijden en sterven van de Heer Jezus ook was, Satan raakte slechts zijn hiel. Maar hij kon hem niet uitschakelen. En daarom zingen wij uit volle borst dat geweldige lied, Jezus overwon de dood, o glorie, halleluja. Hij is gezeten op zijn troon. Twee beelden. Nou, wat laat Genesis 3 vers 15 dus zien? Die laat een belofte zien van overwinning. Welke overwinning? Van het vrouwenzaad, de Heer Jezus, de Messias, met al zijn medestanders, op het slangenzaad, Satan en allen die bij hem horen. En wat zien we nou ontwikkelen? En dat is belangrijk voor de tijd waarin wij leven. Vanaf Genesis 3 woedt er een heftige geestelijke strijd. Welke strijd is dat? Nou, heel eenvoudig. Dat is de strijd tussen Ismaël en Isaac. Dat is de strijd tussen Esau en Jacob. Dat is de strijd tussen Egypte en Israël. En het is uiteindelijk de strijd tussen goed en kwaad. Het is de strijd tussen licht en duisternis. Het is de strijd tussen geloof en ongeloof. Het is de strijd tussen een toegewijd leven, gepassioneerd, en een oppervlakkig, wereldgelijkvormig leven. Deze strijd is gaande. U zegt zeker buiten Maranatha. Nou, deze strijd gaat dwars door gemeenten heen. Het is een strijd van leven op dood. En misschien vindt u me een beetje fanatiek worden, dat zei dan zo. Maar vele christenen hebben dit vandaag niet door. Die soezen een beetje weg, stil maar, wacht maar. Alles wordt nieuw. Maar het is een strijd op leven en dood. En dit is wat Genesis 3 vers 15 zegt. En de vraag is aan welke kant wij vallen van de lijn. Je kan maar aan één kant vallen. Of u behoort tot dat vrouwenzaad en u deelt in de overwinning van de Heer Jezus Christus. Of u behoort tot slangenzaad. En dan is uiteindelijk de ondergang uw bestemming. Deze strijd wordt heftiger. De Heer Jezus, die zegt in het Johannesevangelie tot drie keer toe, zoek het maar op, dat de Satan de overste is van deze wereld. Dat betekent dat we daar niet makkelijk mee om moeten gaan. Het is een realiteit, een werkelijkheid. En als u de Bijbel leest naast de krant, en het internet zo bekijkt en de televisie bekijkt en u laat het profetische woord tot u doordringen, dan zegt u, hé, die strijd van Genesis 3 vers 15, die vijandschap, die zie ik voor mijn ogen zich voltrekken. Tot op de dag van vandaag. Vandaag zijn er, uit mijn hoofd gezegd, 91.000 soldaten en politieagenten in Frankrijk ingezet om kerken te beschermen die vandaag wilden samenkomen. Er is een strijd tussen licht en tussen duisternis. En dat komt steeds dichterbij. En heel veel christenen zien het niet. Onderscheiden de tekenen van de tijd niet. Zijn naïef. En zijn niet waakzaam. En broeders en zusters, dit wordt alleen maar intenser en heftiger. In de wereld, het grote geheel. In ons land. Binnen de christenheid. Binnen gemeenten. Binnen huwelijken. Binnen gezinnen. De wereld waarin wij leven, die is op drift, die is onrustig. En geloof me, er is nergens meer een plek van veiligheid dan alleen in de armen van Jezus. En in zijn handen. Maar voor de rest, wij kunnen ons niet zodanig indekken dat we niet geraakt kunnen worden. Besef dat. Maar als we gered zijn voor tijd en eeuwigheid, is het goed, dan ben je veilig toch? Mijn leven, zei een broeder een keer, is met Christus verborgen in God. Dat is mijn veiligheid vandaag. Maar ondertussen wel de tijd bezien en vanuit de Bijbel kunnen duiden. Is belangrijk vandaag. Het recht, moet ik zeggen, struikelt vandaag op de straten. En in veel christelijke gemeenten is nog weinig waarheid aanwezig, geloof me. Zoveel vermenging van waarheid en leugen. En heel veel wordt goedgekeurd en goed gepraat. En daarbij komt ook nog, heel veel christenen zijn in slaap gevallen. Soms zelfs binnen Maranatha-kringen, geloof me. Maar heeft u nog een brandend hart voor de Heiland? Herkent u Genesis 3 vers 15 in de praktijk van uw leven? Het is een werkelijkheid. Het is niet een mooi verhaal of een belofte. Dit is de werkelijkheid. En na de val zei de Heere God, ik ga vijandschap zetten tussen die twee rijken. En geloof me, het vrouwenzaad overwint. Maar ondertussen is die strijd wel aan het woeden. En schrik niet. Satan en alle antichristelijke machten en krachten, wat proberen zij vandaag? Om ook ons in onze hiel te bijten. Om ons te raken in onze levenswandel. Het gaat mij er niet zozeer om of uw positie niet vaststaat, maar uw conditie. Een slang beweegt zich over de grond als straf op de zonde. Hoe die voor die tijd bewogen heeft, weet ik niet. Maar hij zal door het stof gaan. En hij bijt dus laag bij de grond in onze hiel. Dat heeft hij bij de Heer Jezus gedaan. En hij dacht, nou is het einde verhaal. En dat oude lied zegt, is dat mijn koning dat alle vaderen wens? Maar het oog van het geloof ziet in hem, het lam van God, dat de zonde de wereld wegneemt. En tegelijkertijd de leeuw uit de stam van Juda, koning der koningen, Heere der heren. Hij dacht, ik heb hem nu geraakt, maar het was slechts in zijn hiel. Hij heeft hem niet uitgeschakeld. En wat is vandaag aan de gang? En ik zie het in veel levens van christenen. Die geen rechte sporen trekken. Die niet consequent zijn in de toewijding aan de Heer. Die halfslachtig leven. Die zich laten bijten in hun hiel. Die het spoor bijsten zijn en die mij mailen. Jacques, wat is waarheid? Ik weet het niet meer. Dit is wat er gebeurt. En daarom wil ik je met dit woord aan de ene kant aansporen en aan de andere kant ook bemoedigen om in de overwinning te gaan staan die verworven is door het vrouwenzaad. Laat je niet verwonden in de wandel met de Heer. Wat vraagt dat vandaag? Nou, de Bijbel zegt het heel eenvoudig, dat je nuchter bent. Dat je vandaag waakzaam bent. Dat je niet alleen zegt, ja, de Heer Jezus, hij is het licht van de wereld. En wie hem volgt, zal in de duisternis niet wandelen. Het vraagt ook om een wandel in het licht. Mag ik dat eens vragen aan u? Wandelt u in het licht? Ik wandel in het licht met Jezus. Dat wil zeggen dat al het duister en al het schemer uit uw leven verdwenen is. Zijn er nog hoeken in uw leven waar schemer is? Waar duister is? Misschien een boezemzonde? Of een oud patroon, een gewoonte in uw leven, dat u zegt, ja, dat deed mijn opa al, dat deed mijn vader ook, dus ik doe het ook. Dan moet u afleggen, want dat is duisternis. We zijn geroepen tot een wandel in het licht. En alleen op die manier, en dat bedoel ik niet grappig, maar zullen we fris en fruitig blijven in de toewijding aan de Heer en het tot op het einde toe volhouden. Niet met een lang gezicht, maar met een rond gezicht, zou Corrie ten Boom zeggen. Daar gaat het om. Toegewijd. De wandel in het licht. En die overwinning van het vrouwenzaad, ik begin langzaam maar zeker af te ronden, die ligt vast in Jezus komen naar deze wereld en in zijn volkomen middelaarswerk. En weet u wat nou zo bijzonder is? Paulus schrijft in de Romeinen 8, vers 37, dat voor allen die de verschijning van de Heer Jezus Christus hebben liefgekregen, dit geldt, dat de gelovigen in Christus meer dan overwinnaars zijn. Door hem. Maar daarmee worden we ook geroepen om in die overwinning te gaan staan en daaruit te leven. Want dan heb je persoonlijk de vrede en de vreugde ervan. Iemand die alleen roemt in zijn positie, maar in zijn conditie achterblijft, die zal nooit de volle vrede en de blijdschap van de Heer in zijn hart ervaren. En daarom heb ik soms bezwaar tegen mensen die alleen zeggen, ja, ik ben gezegend hoor, met alle geestelijke zegeningen. Dan zeg ik, laat je zegen in je leven zien dan. Ik heb het licht leren kennen hoor. Wandel dan als een kind van het licht. Alleen praten is niet zo moeilijk. Maar wandelen als Jezus. Daar gaat het om. En dat is belangrijk. Blader even met mij ten slotte naar Openbaring 20. Ik hoop dat het wat duidelijker is geworden. Genesis 3 vers 15. En dat is uiteindelijk de geweldige boodschap van Jezus komen naar deze wereld. Zijn komst in het vlees. Genesis 3 vers 15 spreekt ons van het vermorzelen van de kop van Satan. Dat betekent de overwinning van Jezus. En het slangenzaad is nog wel machtig om die hiel te pakken te krijgen. Maar kan Jezus en zijn volgelingen niet uitschakelen. Laat je daardoor bemoedigen. Maar nu zegt iemand, maar Jacques, eindigt die strijd dan nooit? Is het dan nooit een keer afgelopen met die aartsvijand? Nou, er komt een moment dat het afgelopen is. En dat heb ik je gelezen uit Openbaring 20. Daarom is het zo mooi om die dingen met elkaar te vergelijken. Daar wordt gesproken, en dat ga ik hier niet verder uitleggen, dat jullie weten dat tot in detail, over het duizendjarig vrederijk. Het is dus niet zo dat deze wereldgeschiedenis in één keer afloopt. Er komt nog een rijk van vrede en van gerechtigheid. En ik heb het er vanmiddag met mijn kinderen nog over gehad. En de visite die we hadden, dat is de reden dat het overgrote deel van het Joodse volk de Heer Jezus nog niet heeft aangenomen. Want wat hebben ze in de Heer Jezus nog niet gezien? Dit, dat hij hen zou verlossen van de overheersing van de heidenen. En dat was juist een van de kenmerken waar Jesaja over sprak. Hij sprak hem over hem als de vredevorst en over de heerschappij die zal zijn op zijn schouders. Maar daar hoor je deze dagen niet zo heel veel over. Maar dat is nou net ook waarvoor hij gezonden werd. Dat is nou een van de kenmerken van de Messias. En ze keken naar de Heer Jezus, maar ze zagen een man aan het kruis en niet een koning op een troon. Nee, dat was nog toekomstmuziek. Eerst moest fundament gelegd worden. Kop van de slang moest vermorzeld worden. En die uiteindelijke glorieuze victorie staat nog uit. Dat is Openbaring 20. Dus het komt wel goed, maar God neemt er de tijd voor. En dan komt er een periode van 1000 jaar vrede. En dit is belangrijk voor ons. Velen dachten, het is afgelopen met die Jezus van Nazareth. Hij is door de achterdeur vertrokken, je hoort er niks meer van. Nou, geloof me, er komt een dag dat hij zal komen in macht en in majesteit. En dat de groten der aarde zelfs zullen gaan erkennen. Hij is het. Heere der heren. Koning der koningen staat op zijn dij geschreven. Met andere woorden, de Vader laat het niet toe, met eerbied gesproken, dat de Heer Jezus via de achterdeur vertrokken is. Want dat laat hij niet toe. Hij is zijn lieve zoon, in wie hij welbaar heeft. Hij gaat hem verheerlijken. En hij gaat alle dingen aan zijn voeten onderwerpen. Dat vind ik zo indrukwekkend. En dan zal hij komen, we hebben het over het oosten gehad. Hij zal komen vanuit het oosten. De oostpoort gaat hij binnen. Hij gaat Jeruzalem binnen. En hij vestigt zijn troon. En wat staat er dan? Na die 1000 jaren, waarin Satan gebonden is, komt de Satan nog 1 keer los. En daarna in Openbaring 20 vers 10. En de duivel die hen misleidde, dat is Genesis 3,
werd in de poel van vuur en zwavel geworpen, waar ook het beest en de valse profeet reeds zijn. En zij zullen dag en nacht gepijnigd worden tot in alle eeuwigheid. Aangrijpend. Maar het gaat goed komen. En als het goed is, ziet u nou een plaatje. Genesis 3, de val. Vreselijk. De meest zwarte bladzijde uit de geschiedenis. Maar God neemt initiatief. Ik zal een man gaan zenden via een wonderlijke geboorte, een maagdelijke geboorte, die de kop van Satan gaat vermorzelen. Hij gaat hem uitschakelen. Het besturingssysteem teniet doen. Oh ja, zeker, hij wil nog wel terugslaan. Maar het is slechts de hiel. Maar hij deelt in de overwinning, de Heer Jezus Christus. En er komt een tijd. Nu gaat hij nog rond. Hij kent de Bijbel beter dan de meeste christenen. Hij weet dat hij nog een korte tijd heeft. En hij gaat rond als een brullende leeuw. Hij gaat als een beestenkeer. En hij raakt wat hij kan raken. Maar er komt een totdat. En dat vind ik zo bijzonder. Weet u dat? Echt, dat raakt mij. Dat ik hem mag kennen. In wie alle tijden, die alle tijden in zijn hand heeft. En die hoeft maar te spreken totdat. En dan gaat hij zijn zoon verheerlijken. En dat is diezelfde Messias. Van Genesis 3 vers 15. En hij gaat de Satan voor eeuwig werpen in de poel van vuur en zwavel. En dat is na het duizendjarig vrederijk. De zevende dag. En na de zevende dag komt de achtste dag. Dat is de overgang naar een nieuwe situatie, een nieuwe toestand. Bestudeer de achtste dag in de Bijbel. Ik geloof dat het in het boek Openbaring gaat over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Dus het duizendjarig vrederijk is de overgangsperiode. En na die duizend jaar wordt Satan voorgoed verworpen. En moet hij definitief afhaken. En dan begint de eeuwige toestand. En waarom is dit belangrijk om te weten? Omdat ik vandaag met u, als het goed is, zie wat er in deze wereld gebeurt. Maar het is alles nog onder de toelating van God. Totdat. Het loopt God niet uit de handen. Heel dat helsplan is in zijn handen. En ik vind het zo bijzonder, ik word daar echt blij van, dat meen ik uit de grond van mijn hart, dat ik die God door de Heilige Geest mijn vader mag noemen. Abba, vader. Nou, dan ben je toch veilig of niet? En als we dit meer gaan ontdekken, en het fundament wordt al gelegd als het ware in Genesis 3 vers 15, dan mag ik vandaag uit leven. Dus ik leef ontspannen. Ik leef met vreugde in mijn hart. Ik leef met blijdschap in mijn hart. Niet dat ik het allemaal zie zitten, dat ik zo'n geweldenaar ben, maar ik heb een geweldige God. Die in Christus, in de Messias, in alles heeft voorzien. En daarom ben ik blij met zijn komen naar deze wereld. Want alles wat God had, heeft hij gegeven. En wat hij in de Zoon heeft gegeven en door hem heeft bewerkt, daar laat hij allen die zijn verschijning hebben liefgekregen, in delen. Dat valt je gewoon ten deel. Oh, dat heb ik zeker verdiend. Nee, daar gaat het helemaal niet om, joh. Omdat je het niet verdiende, heeft God zijn Zoon gezonden. En geldt dat voor heel dat hel? Geldt voor heel dat helsplan. Er komt een einde. En dat is ook wat Lucas 1 vermeldde. De engel kwam en die profeteerde. Hij zal de troon van zijn vader David gaan bestijgen. Ik moet afronden, ik moet afsluiten. Dit is een boodschap die vandaag zo nodig is, ter bemoediging. Omdat je soms het zicht op de triomf van Jezus kwijt kan raken. Als er strijd is in je leven. Als er moeite is in je leven. Je zegt, wat komt er van terecht? Maar vanavond heb ik opnieuw je bij het fundament bepaald. Bij de eerste belofte van de Messias. En die tekst, Genesis 3 vers 15, is het evangelie in een notendop. En weet je, tot dat evangelie behoort ook de prediking van het evangelie van het koninkrijk. Ik kom vandaag veel mensen tegen die zeggen, ja, je hebt het evangelie en je kan over het koninkrijk spreken. Maar dat heb je niet begrepen. Het koninkrijk is onderdeel van het evangelie. Waarom? Omdat de prediking van het koninkrijk het definitieve einde inluidt van Satan en al zijn demonen. En daarom moet er gepredikt worden over het evangelie van het koninkrijk. Dat is aanstaande. En daar ziet naar uit. En daar mogen we naar uitzien. Met verwachting, met verlangen. En het fundament is gelegd in hem. Die in de volheid van de tijd zei, Vader, hier ben ik. Om uw wil te gaan doen. Ik ben zo blij met de Heer Jezus. Echt. Ik ben zo blij dat hij niet alleen naar deze wereld kwam, maar ook woning heeft gemaakt in mijn hart. In mijn leven. En dat door hem en via hem alle zegeningen mij ten deel zijn gevallen. En wat is nou uw antwoord daarop vanavond? Dan hoop ik dat er iets in uw hart zegt. Niet omdat er mij aansporing daar is. Maar dat u zegt, Heer Jezus, ik wil de resterende tijd van mijn leven ook toegewijd aan uw leven. Dat je niet meer wil behoren tot dat lauwe, ingezonken christendom. Waarvan de Heere God zegt, bah, ik walg ervan. Maar dat u een brandend hart hebt. Dat jij een brandend hart hebt. En dat totdat hij komt. Gepassioneerd voor hem leven. Toegewijd. Deze wereld verzaken. Het leven van hem leven. En mag ik eindigen met het voorlezen van 2 Petrus 3 vers 17 en 18. U dan, geliefde, omdat u dit van tevoren weet. Wees op uw hoede, zodat u niet door de dwaling van normloze mensen wordt meegesleept en afvalt van uw eigen vastheid. Maar groei in kennis en genade van onze Heere en zaligmaker Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als in de dag van de eeuwigheid. Amen. We gaan een lied zingen. Johannes de Heer 551, hoor de engelen zingen de Heer. 551, drie coupletten. Zullen de Heer samen danken. Heer Jezus, we willen vanavond heel eenvoudig tegen u zeggen dat we van u houden. Dat we u lief hebben, omdat u ons eerst heeft lief gehad. Heere, en uw liefde heeft u zichtbaar gemaakt door te komen naar deze wereld. En uw komst naar deze wereld had verschillende doelen, maar uw eerste komst, we kunnen ervan zeggen op grond van Genesis 3 vers 15, dat het doel was om de kop van de slang te vermorzelen en over hem te triomferen. En uw tweede komst, uw wederkomst, die vlak voor de deur staat, Heere, die heeft tot doel om hem voor eeuwig die plaats te geven die hem toekomt. Om voor eeuwig met hem af te rekenen. En we danken u dat we vanavond vanuit Genesis 3 naar het boek Openbaring toe een vergezicht mochten krijgen.
Een boodschap van hoop en verwachting voor allen die uw verschijning hebben liefgekregen. Het is zo compleet, Heer Jezus, wat u heeft gedaan. En we komen woorden tekort om u naar waarde daarvoor te danken, te loven en te prijzen. Maar we danken u dat we dit woord vanavond mochten verkondigen, mochten proclameren. De overwinning is aan het vrouwenzaad. En uiteindelijk zal het slangenzaad verliezen, Heer. O, we danken u dat we aan die goede kant mogen staan en mogen delen in uw overwinning. Heer, laat het ons bemoedigen te midden van alles wat in deze wereld gebeurt, omdat we zien dat de strijd tussen licht en duisternis alleen maar toeneemt. In de wereld die aan publiek beleidt niet in u te geloven, u niet nodig te hebben. Maar we merken ook, Heer, in de godsdienstige wereld, in de religieuze wereld, daar is een strijd tussen licht en duisternis, tussen geloof en ongeloof. En we zien dat die strijd, heren, zich voortzet in huwelijken en gezinnen en in gemeenten. Het is een strijd op leven en dood. En ik bid u, heren, dat we de eenheid zullen bewaren ook in onze gezinnen, in onze huwelijken, in onze gemeenten. Dat we de, ook als mannen, heren, onze vrouwen en onze kinderen zullen beschermen. Onze huizen zullen bewaren voor dat wat verontreinigt. En dat wat toegang geeft aan het duister. Maar dat we zullen roemen en leven in het licht van het leven, de Heer Jezus Christus. O God, bekrachtig ons om in deze laatste dagen standvastig te blijven, volhardend, trouw in de toewijding aan u. En we danken u dat de Romeinenbrief het zegt in hoofdstuk 8. Zou hij die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar hem voor ons allen heeft overgeleverd, ons ook met hem, juist in deze dagen, juist in de dagen waarin we die strijd zo ervaren, heel dichtbij, zou hij ons ook met hem, met de Heer Jezus, niet alle dingen schenken. Dank u wel voor die belofte. Daar maken we staat op. Daar gaan we op staan, heren. We willen de gelovigen gebruik van maken. Voorzie ons in alles wat we nodig hebben om in deze laatste dagen met een blijmoedig hart, met een opgewekt gemoed, met vrede en vreugde in ons binnenste, de voetsporen van Jezus te drukken. O Heere, zegen ons zo hoofd voor hoofd. En hart voor hart, we dragen bijzonder ook uw volk Israël aan u op. Heren, juist aan hen is het koninkrijk toegezegd, beloofd, de Messias. Vrede, gerechtigheid en rust zal eenmaal hun deel zijn. En nu zien we juist het tegenovergestelde. Ook in de vergadering van afgelopen vrijdag beslist, heren. Wat een ontwikkelingen. Maar we houden vast aan uw woord. U komt uw belofte na. Want we hebben het vanavond overdacht dat u gezegd heeft. Ik zal. En als u spreekt, moeten alle andere stemmen zwijgen. Dank u wel voor uw spreken. Dank u wel voor de vervulling van uw belofte. En we zien uit naar datgene wat allemaal nog open staat. Uw naam tot eer en dat tot zegen en heil van deze wereld en tot opbouw van ons leven. Geprezen zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest van nu aan tot in alle eeuwigheid. Amen. Er is een collecte, dan kunt u eindelijk dat bedrag kwijt wat u graag wil geven. De collecte wordt gehouden tijdens het voorspel van het lied Johannes de Heer 593. Daar is uit 's werelds duistere wolken. 593. wil u graag een tekstwoord meegeven uit Openbaring 22, vers 16 en vers 20 en 21, waar staat: Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden om bij u in de gemeente van deze dingen te getuigen. Ik ben de wortel en het nageslacht van David, de blinkende morgenster. En hij die van deze dingen getuigt, zegt: Ja, ik kom spoedig. Amen. Ja, kom, Heer Jezus. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met ons allen. Amen. Laten we tenslotte staande zingen: Het Ere zij God. En het was voor mij een voorrecht om vanavond u te dienen met het woord van God. De Heer zegen u ook de rest van deze nieuwe week.